Goedemorgen gemeente en gasten, u die hier aanwezig bent of u die thuis of vanaf een andere plaats meeluistert, hartelijk welkom in deze eredienst. Gisteravond laat op 14 januari is in de leeftijd van 91 jaar overleden broeder Klaas Bokma. Hij woonde aan de Kerkenwijk 132B in Veenendaal, wijk 5. Verdere gegevens zijn nog onbekend. Zo dadelijk na votum en groet zal er een moment van gedenken worden gehouden. We wensen zijn kinderen en de verdere familie Gods ondersteuning en troost toe. Vanmorgen is de voorganger onze eigen predikant dominee H.M. Mulder. En de schriftlezing is Lucas 5 vers 1 tot en met 11. En het thema van de verkondiging luidt Jezus en ons levensschip. Dan de collecte. Die hebben de volgende bestemmingen. 1. De kerk. 2. Kerkelijke kas. Deze keer voor de zending. En 3. Huisvesting Pniel. U kunt uw bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk. Dat nummer is te vinden op onze website en staat ook op de zondagsbrief. En hier in de kerk kunt u ook uw gave geven. U kunt uw bijdrage in de collectezakken bij de uitgang doen. Dan nog een bericht voor onze jongeren in verband met de barbecue. Dat had eigenlijk op de zondagsbrief nog gemoeten, vandaar deze mededeling nog. Op vrijdag 20 januari wordt de eerste Pniel winterbarbecue voor alle jongeren van 14 tot en met 21 jaar georganiseerd. De barbecue vindt plaats bij de Eekhoeve aan de Dijkstraat 115 in Veenendaal en begint om 5 uur en eindigt rond 9 uur. Deelname is gratis. Dus nodig al je vrienden en vriendinnen uit die in jouw catechesegroep of op jouw vereniging zitten. En vooral ook degene die daar niet altijd naartoe gaan. En als je een vriend of vriendin wilt meenemen die geen lid is van onze gemeente, dan is hij of zij ook hartelijk welkom. Opgeven kan alleen nog vandaag of morgen via het formulier op onze website onder het kopje jeugdwerk op onze ledenpagina. Of scan de QR-codes van de posters in de hal van de kerk. Maar je kunt ook mailen naar jeugdteam@pniel.nl of bellen of appen naar Arjan Rustenhoven en Gert van Dijkhuizen. We zien jullie graag op 20 januari bij de Eekhoeve. We gaan nu zingen Psalm 62 vers 1 en 8 en de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst.
treft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Geef de gemeente genade zij en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ik wil u vragen om, indien mogelijk, van uw zitplaatsen op te staan. Afgelopen zaterdagavond, gisteravond dus, is overleden onze broeder Klaas Bokma. Hij heeft de leeftijd van 91 jaar mogen bereiken. De afgelopen tijd bleek dat zijn krachten afnamen, dat het einde van zijn leven hier op aarde spoedig zou komen. Hij was zich daarvan bewust en verlangde ernaar om naar de Heere te mogen. Hij kende zichzelf als een geredde zondaar die mocht weten: ik mag de Heere eeuwig gaan grootmaken. Gisteravond is dat verlangen werkelijkheid geworden. Laten we onze broeder gedenken door het zingen van de psalm die de afgelopen dagen met hem gezongen is. Dat is psalm 25, het derde vers. Luisteren we nu naar de wil van de Heere voor ons leven, naar de 10 geboden. En vervolgens zingen we uit Psalm 6, vers 1 en 3, een psalm waarin we de Heere vragen om genade. Dat past ook bij wat we straks gaan lezen in Lucas 5. Als Simon Petrus dan op zijn knieën valt in de boot en zegt: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Hij beseft iets van wie hij is in zijn zondigheid ten opzichte van Jezus. Daarom Psalm 6, vers 1 en 3. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, dat wil zeggen onnodig en onderdacht, misbruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is.
Thank you.
We zullen ook tot de Heere gaan in ons gezamenlijk gebed en een aantal mensen in het bijzonder ook aan de Heere opdragen. Uiteraard de nabestaanden van broeder Bokma. Wij zullen ook bidden voor broeder Jan Budding van de Cunerenweg 421. Hij zal maandag 16 januari, komende maandag dus, een ingreep ondergaan in verband met een uitzaaiing van de kanker naar de lever. We zullen samen ook zuster A. van Dijk Nap van de Maanderdijk 10 in Ede aan de Heere opdragen. Zij is gevallen en heeft daarbij haar heup gebroken. Afgelopen woensdag is ze daaraan geopereerd. Er volgt nu een periode van revalidatie. We zullen ook samen met familie IJsma van de Luntersche Kade 15 in Ede de Heere danken. Want de kleindochter van Jurjen en Caroline, de dochter van Jaco en Danielle Muller IJsma, is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Ze werd geboren op 21 september na 24 weken zwangerschap. Zowel voor de geboorte, voor de geboorte als daarna is het spannend geweest voor moeder en kind. Er is grote dankbaarheid dat de Heere leven gegeven en gespaard heeft. Ook zuster Snetselaar van Spoorlaan 33 dragen we aan de Heere op. Zij is afgelopen zondag opgenomen in het ziekenhuis vanwege erge pijn door haar lichaam. Het blijkt afkomstig te zijn van jicht. Daarvoor heeft ze nu medicijnen gekregen en ze is afgelopen vrijdag weer thuisgekomen. Ook broeder Tamminga van Op den Berg 1A in Leersum dragen we aan de Heere op. Hij heeft 2 januari zijn heup gebroken. Daaraan is hij geopereerd en hij revalideert nu in het Zonnehuis in Doorn. Helaas bleek afgelopen week dat hij een infectie aan die heup heeft gekregen, waarvoor hij nu antibiotica krijgt. Zullen we samen danken en bidden. Heere onze God, wat een voorrecht om vanmorgen ons weer aan u toe te mogen verlaten. Om ons helemaal aan u toe te mogen vertrouwen. Om te midden van de drukte van het leven, te midden van alles wat weer gepasseerd is, in uw huis te zijn of op afstand de stream te hebben aangezet. En zo af te stemmen op u en op uw dienst. Om samen te zingen, te bidden, te luisteren naar wat u tot ons te zeggen heeft. En Heer, wij willen u daar hartelijk voor danken dat u het mogelijk maakt. Dat we een kerkgebouw hebben. Dat er gezongen kan worden. Dat er gebeden kan worden. Dat het in vrijheid kan. We weten ons bevoorrecht, Heer. En dan zegt uw woord dat waar 2 of 3 in uw naam bijeen zijn. Dat u daar in het midden bent. Heer, wij zijn met veel meer. Wilt u naar uw belofte in ons midden zijn. En met uw geest in onze harten werken. Of we nu hier vanmorgen na lange tijd weer zijn, voor het eerst, of eigenlijk elke zondag onze plek in kunnen nemen, wij kijken op naar u. Totdat u ons genadig bent, Heere. Die genade van u, die hebben we ook vanmorgen weer nodig. We zongen net al een psalm van verootmoediging, Heere. En als we naar onszelf kijken, dan hebben we zo weinig rechten. Maar toch mogen we onze hand op uw belofte leggen. En erkennen, Heere, wij zijn schuldig en zondig voor u. We zijn geneigd tot het kwade. En de een ervaart dat heel sterk en heel concreet. En de ander misschien minder, Heere. Maar als gemeente van u beleiden we dat we heel afhankelijk zijn van u. En vragen we u, wilt u onze zonde vergeven? Wilt u genadig wegnemen wat niet goed was? Wat we hebben gedaan of juist nagelaten. Wat we hebben gedacht en gezegd, wat niet paste. Neem het voor uw rekening, Heere. Zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En wij danken u dat er in hem vergeving en genade is. En geef dat we daar vanmorgen weer van mogen horen. En dat we het ook mogen omarmen. Dat het woord van u ons leven binnenkomt. En dat het ons vernieuwt en vormt. Ons bevestigt en vermaant. Heere, geeft u ons dan allemaal, jong en oud, wat nodig is in uw ogen. Zegent u ons, Heer, als we hier in de kerk zijn, maar ook als we op afstand verbonden zijn. Zegent u de kinderen met de oppas en ook zij die naar de parel zullen gaan. Heere, wij hebben u in alles nodig. Zoudt u ons vanmorgen uw zegen dan niet willen onthouden? Maar geef dat het een dienst mag zijn tot uw eer en tot de glorie van uw naam. Geef dat het vreugde mag zijn in de hemel. omdat zondaren zich bekeren tot u. Heer onze God, we zitten hier in de kerk en we zijn verbonden en hebben zo allemaal onze persoonlijke verhalen en zorgen. En wilt u ons dan allemaal geven wat nodig is? En bijzonder dragen we dan ook de nabestaanden van broeder Bokma aan u op. U weet, heren, hoe de afgelopen dagen geweest zijn. Hoe het wellicht de eerste bedoeling was dat hij nog naar Barneveld zou verhuizen, naar Elim. Hoe dat niet meer ging. Maar hoe hij in plaats van naar Elim nu naar u mag. We danken u, heren, dat hij zichzelf mocht kennen als een geredde zondaar. Dat hij het verlangen had om u groot te maken voor eeuwig en altijd. En dat verlangen nu werkelijkheid is geworden. Dat geeft troost in het verdriet. Heere, wees u bij de kinderen. Wees bij de kleinkinderen. Wees bij heel de familie. Alle vrienden, alle mensen die hem een warm hart toedroegen. Wij leggen hem bij u neer, heren. Troost u hen, wees nabij. Geef uw zegen ook over het afscheid. Over alle dingen die geregeld moeten worden, gewoon heel praktisch. Voor de begrafenis en voor de dienst van woord en gebed. Maar ook in de rouw, het rouwproces. Heere, wees u daarin nabij. Ondersteunt u en geef kracht. En laat het tot uw eer mogen zijn, heren. Heren, iets van de kwetsbaarheid van het leven ervaart ook Jan Budding. U weet dat hij een tijdje geleden geopereerd is. Dat dat een geslaagde operatie was. Daar hebben we u voor gedankt. Maar nu willen we opnieuw hem aan u opdragen. Omdat er opnieuw een ingreep moet plaatsvinden. Heren, gaat u dan mee. Met hem en Hattie. Ook als morgen de ingreep zal plaatsvinden. Geeft de medici wijsheid in wat precies gedaan moet worden. En laat het zo zijn, heren, dat het tot herstel en genezing mag leiden. Wij dragen hem zo van harte aan u op. Zegen hem in alle aspecten van het leven. Heren, we bidden u ook voor zuster Van Dijk, Nap, van de Maanderdijk in Ede. U weet, heren, dat ze viel en dat ze de heup brak en dat ze ook al geopereerd is. Heren, het is fijn dat de ingreep geslaagd is. Daar willen we u hartelijk voor danken. U heeft er in uw zegen gegeven en nu is er een periode van revalidatie aangebroken. Daar zijn we onze zuster. Een man bij de familie, wilt u haar nabij zijn en geven dat ze in dit alles mag opzien tot u en uw zegenende hand mag opmerken. Heren, willen u ook hartelijk danken met de familie IJsma dat dat jonge leven geboren mocht worden. Het was zo pril, zo klein en kwetsbaar, maar dat u het leven gespaard heeft van Josephine. En dat ook ze nu met elkaar thuis mogen zijn. Heren, daar willen we u de eer voor geven, want 24 weken, het is toch zo kwetsbaar. En wat is er misschien nog wel een hele weg te gaan. Maar er zijn hele grote stappen gezet en daarin hebben we uw hand mogen zien. Geprezen zij u voor wat u ons daarin gegeven hebt. En gaat u ook in de toekomst mee. Heer, wilt u zijn bij onze zuster Snetselaar van de Spoorlaan. U weet van de pijn die ze had. En dat het in het ziekenhuis bleek, dat het jicht was. Heer, dank u wel dat er medicatie voor is. Wilt u het verder ook zegenen? Nu ze weer thuis is, wilt u haar nabij zijn? In de avond van het leven, heren, geef haar kracht. Werkt u in haar hart, zodat haar hoop op u mag zijn. Heren, ook de Tamminga dragen we van harte aan u op. Weet, heren, dat hij zijn heup gebroken heeft. Dat de ingreep geslaagd was, dat hij niet mag revalideren. Maar dat er nu toch een infectie blijkt te zijn. Heren, dat is zorgelijk. En hij krijgt antibiotica, maar heer, of het de uitwerking heeft die de artsen graag willen, wij weten het niet. Maar we dragen hem, zijn vrouw en de kinderen van harte aan u op. Wilt u de medicatie zegenen en geven dat het mag leiden tot herstel. En als het anders is, heren, wees ook dan onze broeder en zuster nabij. Geef medische wijsheid in wat ze moeten doen. Zorgt u zo voor ze in alle aspecten van het leven. Heren, zo zijn vanmorgen onze ogen op u. En wij hebben heel wat mensen niet in het bijzonder genoemd. Jongeren niet. Mensen midden in het leven niet. En ouderen niet. Maar het leven, heren, is niet altijd makkelijk. Er kunnen frustraties zijn en worstelingen. Het gaat over onszelf, over ons lichaam, over onze persoonlijkheid. Wilt u vanmorgen in ons leven komen? Tot ons hart spreken? opdat we straks naar huis mogen gaan in het besef. U was hier en u bent in ons leven. Heer onze God, zegen ons tot de glorie van uw heerlijke naam. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Jongens en meisjes, heel fijn dat jullie er vanmorgen weer zijn. Als jullie in de kerk zitten of misschien ook wel als je om wat voor reden ook thuis meekijkt. Zoals je kan zien, pak ik de kinderbijbel er alweer bij. Wat ik jullie iets wil laten zien. Een plaatje uit deze kinderbijbel. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie zien wat hier gebeurt. Als je weet wat hier gebeurt, dan mag je je vinger opsteken en kun je het vertellen. Kijk maar eens goed naar het plaatje. Wat zie jij precies gebeuren? Wil jij het zeggen? Vissen. Ja, je ziet een hele hoop vissen. En wat gebeurt er nou precies met die vissen? Ja. Jezus zei, gooi het net uit en jullie zullen vangen. En dat gebeurt. Nou, dat is inderdaad de geschiedenis. Kijk, dit is Simon, de discipel. En de discipel die heeft de hele nacht proberen te vissen. Maar weet je wat hij ving? Zoveel vissen. Niks. De hele nacht geprobeerd en je kunt je voorstellen als je de hele nacht je best doet. Maar het lukt niet, hoe voel je je dan? Niet zo gezellig toch? En dan komt de Heer Jezus en die stapt dan in zijn boot. En die zegt even later, Simon, gooi de netten uit, want je gaat vangen. En dan zegt Simon ook nog, nou ja, weet je, ik heb de hele nacht gevist, maar ik heb niks gevangen. Maar op uw woord, als u het zegt, dan doe ik het. En hij gooit het net overboord. En hij haalt zoveel vissen aan boord. En je ziet ook, hij is heel hard aan het trekken, dat twee scheepjes er helemaal vol van raken. En als Simon dat ziet, dan valt hij op zijn knieën voor Jezus. Hij zegt, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Ineens kijkt hij naar Jezus met ogen van wat bent u groot en machtig. En wat ben ik eigenlijk maar klein en nietig. Nou, daar gaat het vanmorgen om. We gaan samen lezen uit Lucas 5, vers 1 tot en met 11. Lucas 5, vers 1 tot en met vers 11. En vervolgens zingen we met elkaar uit Psalm 25 en dan nu vers 2 en vers 4. Waar de Heere de weg bekend zal maken. Nou, hij zegt, ga vangen Simon. En het gebeurt. Maar je ziet ook dus dat Simon voor hem op de knieën valt. En dan zingen we aan het einde van vers 4. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Nou, dat past dus helemaal bij wat we lezen in Lucas 5 vanaf vers 1. En het gebeurde, toen de menigte op hem aandrong, om het woord van God te horen, dat hij bij het meer Genezaret stond. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Hij ging aan boord van een van die schepen dat van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen, en hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem, meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. En zij wenkten de metgezellen die in het andere schip waren, dat zij hem moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en allen die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon, Wees niet bevreesd. Van nu aan zult u mensen vangen. En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden hem. Tot zover. Simon, hij kijkt in zijn bootje straks, helemaal vol met vis. En hij kijkt dan naar de Heer Jezus. En kun je dan voorstellen dat misschien wel op Psalm 145 bij hem boven gekomen is. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daden met diep ontzag aandachtig gadeslaan. En ook, zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed. Het schip is helemaal vol. En wat er verder volgt, Psalm 145, vers 2 en 3, na het amen van de verkondiging. En het thema voor de preek is Jezus en ons levensschip. Want Simon is visser, dat is zijn leven en Jezus stapt aan boord. Dus Jezus en ons levensschip, dan structuur voor de preek 3 punten. Allereerst teleurstelling, vervolgens toestemming en als derde de toepassing. De teleurstelling, kijk bijvoorbeeld maar even mee in vers 2b en daarna in vers 5b. In vers 2b staat, de vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Dat is nog niet zo bijzonder. Maar ja, dat staat wel in het kader van wat Simon zegt. In vers 5b. Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Teleurstelling. Dan de toestemming, want Jezus stapt aan boord van het schip. Vers 3 en vers 4. Hij ging aan boord van een van die schepen dat van Simon was. En vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. En Simon stemt daarin toe. Toestemming. En als derde de toepassing. Onder andere vers 5c, vers 8 en vers 10b. Vers 5c, daar staat, maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Als u het zegt, dan doe ik dat. En in vers 8, toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. En in het einde van vers 10, en Jezus zei tegen Simon, wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. De toepassing. Jezus en ons levensschip, teleurstelling, toestemming, toepassing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u die hier aanwezig bent in de kerk en u die op afstand verbonden bent, verschillende van u zullen weten dat ik graag ga vissen. En er zijn hier in de kerk ook een aantal die dat ook wel eens leuk vinden om een hengeltje uit te gooien. En een tijdje geleden dacht ik, laat ik het weer eens een keer gaan doen. Veel te lang geleden, hoog tijd om weer een keer een hengel uit te gooien. En eigenlijk had ik zin om naar zee te gaan, maar ja, dat is ver weg, had ik eigenlijk geen tijd voor. Dus ik dacht, weet je wat, ik kan wel hier weer een snoek of iets dergelijks in een sloot proberen te vangen, maar laat ik eens naar een forelvisvijver gaan. Dus ik, een goede hengel gepakt, een goede molen geregeld, gekeken of ik het goede aas had, gezorgd dat ik de goede haken had, goede dobber, goed lood, alle spullen goed voor elkaar. En nu zou ik eens even laten zien dat ik ook goed op forel zou kunnen vissen. En ik deed mijn best. Ik gebruikte eerst dit aas. En toen probeerde ik dat aas. Het werkte niet. Ik viste vlak aan de oppervlakte, maar ook heel diep. Het hielp allemaal niks. Ik haalde vrij snel binnen, maar ook heel langzaam. Ik liet het ook stil liggen, maar het hielp niks. Wat ik ook probeerde, ik ving gewoon niks. Nou, ik weet niet of u wel eens een visser aan de kant heeft gezien die echt zijn best doet en die vangt niks. Nou, ik vond het niet leuk. Laten we het daarop houden. Wat ik ook deed, het lukte niet, het ging niet, het wilde niet. En natuurlijk heb je dan ook altijd mensen die dan zeggen, ach joh, je bent toch ook lekker in de buitenlucht. Dus even niet druk te maken om je werk. Ja, maar dan had ik ook kunnen gaan wandelen. Als ik ga vissen, dan wil ik natuurlijk heel graag vangen. Ja, en dan zijn er ook mensen die soms zeggen, en dan ga je zitten wachten op iemand die je nooit hebt gezien. Alsof dat leuk is. Ja, dat vind ik leuk. Maar als je dan je uiterste best doet en het lukt niet, dan geeft het toch een beetje een gevoel van teleurstelling, van frustratie. Het lukt niet. En als je zelf van vissen houdt, dan heb je misschien ook wel eens zo'n moment gehad. Dat je je uiterste best deed, maar op de een of andere manier zoals ik bij die forellen zag, soms zo'n stukje van mijn aas, maar gewoon niet willen happen. Je vangt ze niet. Het lukt niet. En als je niet van vissen houdt vanmorgen, dan zullen er vast ook wel andere situaties zijn waarvan u dacht, waarom lukt het nou niet? Ik doe zo mijn best, maar waarom gaat het nou niet zo? Jij die ene klus op je werk, of wat te denken van dat opstel of die opdracht voor school, of misschien denkt u al aan uw opvoeding van uw kinderen, waarom gaat het nou zo? Of waarom, misschien denk jij als jongere aan je ouders, waarom begrijpen ze me nou niet? En zo hebben we denk ik allemaal wel van dat soort momenten van teleurstelling. En vanmorgen kijken we naar iemand, die zit daar, het is Simon. En als je Simons gezicht kijkt, dan denk ik dat hij niet zo vrolijk kijkt. Hij is teleurgesteld. Hij heeft de hele nacht zijn best gedaan om vis te vangen. En je kunt je voorstellen, hij is hier naartoe gevaren en heeft daar geprobeerd. Dieper, minder diep, sneller, minder snel. Maar het lukte gewoon niet. Een nacht niet geslapen, een nacht niet gevangen. Simon, hij is niet met zijn beste been uit de boot gestapt. Zie hem zitten, Simon? En als we even iets uitzoomen, dan zien we daar vlakbij zien we een hele grote groep mensen. Een menigte, zie je ze daar? En in het midden van die menigte zie je Jezus. En als je kijkt naar die menigte, dan zie je een heel groot contrast tussen Simon en die menigte. Want die menigte die dringt op Jezus aan. Ze gaan naar hem toe. Jezus die verkondigt het woord van God, brengt het evangelie en de mensen willen erbij zijn. Geen woord hiervan willen we missen. Zijn woorden drinken ze in. Ik dacht vroeger altijd dat Jezus pas begon te preken in het scheepje. Maar vers 1, zoals wij het lezen, kun je ook iets anders vertalen. Wij lezen dit. En het gebeurde toen de menigte op hem aandrong om het woord van God te horen. Dat kun je ook vertalen met. En het gebeurde toen de menigte op hem aandrong en het woord van God hoorde, dat daar bij het meer van Genezaret stond. En iedereen wil het dus horen, iedereen dringt aan en zegt, dit is wat wij op ons in willen laten werken, behalve Simon. Simon zit daar na een nacht gevist te hebben en die heeft geen zin in Gods woord. Het woord van Jezus, nee. De netten moeten schoon, het alger af, het vuil eruit, klaarmaken voor een volgende nacht. En zo verwonderlijk is het dus eigenlijk ook niet dat die mensen aandringen om het woord te horen. Want misschien was dat gespetter wel zo hard dat ze amper wat konden horen en dat ze daarom aandringen. Simon toch? Wat is het dat jij, die ook Kefas genoemd wordt, Petrus, rots, dat jij daar zit? En dat je in heel je houding laat merken, ik geef nu geen prioriteit aan het luisteren naar het woord van Jezus. Simon, jij hebt toch het hoofdstuk hiervoor, als je het einde van hoofdstuk 4 leest, heb je toch iets bijzonders meegemaakt? Toen werd jouw schoonmoeder door Jezus genezen, ze was zo ziek. En Jezus boog over haar heen en ze werd genezen. Simon, wat is dat? Simon. Ja, Simon heeft geen zin om te luisteren. Simon heeft vanmorgen helemaal geen behoefte aan het woord van Jezus. Hij is visser, dat is zijn werk. En niks gevangen betekent niks te verkopen, betekent geen geld, geen eten. Teleurstelling. En misschien is het wel heel herkenbaar voor u vanmorgen. Of misschien niet op dit moment, maar heb je wel zo'n fase in je leven gehad. Maar dat je soms gewoon geen zin hebt in de kerk. Dat je helemaal geen behoefte hebt om te luisteren naar Gods woord. Omdat je hoofd gewoon staat naar andere dingen. Dat je in gedachten bezig bent met wat er gebeurd is en wat je allemaal mee hebt gemaakt. En misschien wel vooral met teleurstellingen. Dingen die anders gingen dan je wilde. En als je daar dan mee zit, om dan te gaan luisteren naar woorden over schuld, vergeving. Over Jezus, verhouding tot mensen. Over Jezus aan het kruis, dat kan soms zo'n andere wereld zijn. En mooi hoor, dat de Heer Jezus rondom die groep aan het verkondigen is. Wie tot mij komt, zal ik niet uitwerpen, maar ik heb even geen zin. Prachtig dat Jezus zegt, Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, maar ik ben te druk. Ik sprak eens iemand en die zei, het voelt voor mij soms zo bevreemdend. Alsof het op een ander niveau is. Dat woord van God, dat woord van Jezus en mijn leven. Alsof het over twee hele andere dingen gaat. Alsof het helemaal niet over mij gaat. Het vliegt een beetje over mij heen. Het raakt me niet. Misschien zit er iemand vanmorgen wel zo in de kerk. Je bent er, fijn. En ergens wil je misschien ook wel een beetje luisteren, maar ook weer niet. Want je hebt gewoon genoeg aan je eigen sores. Je baalt misschien wel, je hebt frustraties. Misschien heb je wel het gevoel van ik heb gefaald, het lukt niet. En weet je, ik kan Simon wel begrijpen. Het is niet gelukt. En als ik het me op me in laat werken, dan heb ik de indruk dat Lucas het wil tekenen alsof er iets uitdagends in zit. Alsof Simon daar heel bewust zo zit van, maar heren, ziet u mij niet? Dit is het echte leven. Hard werken, niets verdienen. Misschien zit er ook wel een onbeholpen schreeuw om aandacht onder. Lijkt het zo onverschillig dat hij daar zit? Maar zit er eigenlijk een schreeuw om aandacht onder? Heer Jezus, ziet u mij niet dan? Ik doe zo mijn best, maar... En ik zit met die vragen en ik worstel daarmee. Maar het dagelijks leven en preken luisteren lijkt soms zo anders. Mijn werk in de kerk. Misschien heb je ook zo wel eens in de kerk gezeten. Zit je er zo vanmorgen? En in je houding en in je manier van doen zit je eigenlijk een beetje uit te dagen. Of is het eigenlijk een onbeholpen schreeuw om aandacht? Heren, ziet u dan niet dat ik die vragen heb? Ziet u me niet worstelen in mijn gezin, met mijn leven? Ziet u het niet? Ja, bid en u zal gegeven worden, maar ik bid en ik krijg niks. Zoekt en u zult vinden. Nou, ik zoek, maar ik vind geen deur. Klop en u zal open worden gedaan, maar ik klop. Er wordt niks open gedaan. Wat allemaal dicht. Met elk voorbeeld dat ik noem, zou het kunnen zijn dat ik net zo praat dat het langs jou heen gaat. Kijk, Simon die zegt straks, wij hebben niks gevangen. Dus Simon is niet de enige. Wij hebben niks gevangen, de anderen hebben ook niks gevangen. Misschien heb jij ook wel eens last van die teleurstellingen en frustraties, maar ben jij wel iemand die bij die groep zit? En ook al heb ik frustraties en ook al is mijn leven niet altijd geweldig, toch weet ik moet bij Jezus zijn. Heb je ook zo'n vriend of iemand in de familie die daar maar wel blijft zitten? En van je denkt, kom toch naar de Heer Jezus toe. Maar het lukt niet. Simon, hij sputtert en hij spettert tegen. Wat moet je dan? Als je iemand in je omgeving hebt die teleurgesteld is en die maar niet wil luisteren en die jouw overtuiging wel bij Jezus moet zijn, maar hij wil niet. Dan laten we naar het tweede gaan. Van de teleurstelling gaan we naar de toestemming. Kijk eens naar de Heer Jezus. Waarschijnlijk onderbreekt hij zijn spreken even en hij loopt richting die scheepjes. Hoeveel er liggen weten we niet, maar waarschijnlijk sowieso die van Simon en Andreas en die van Johannes en Jacobus. En wat doet Jezus? Hij stapt gewoon bij Simon aan boord. En dat vind ik heel mooi. Hij vraagt niks aan Simon, maar hij stapt gewoon in zijn boot. Wonderlijk toch? Hij knapt niet af op de houding van Simon. Hij stapt ook niet Simon voorbij. Maar hij stapt nou uitgerekend bij Simon in zijn boot. In zijn levensschip. Heb je dat wel eens meegemaakt? Heb jij dat wel eens meegemaakt? Simon de visser, zijn boot, dit is wie hij is. Jezus stapt binnen. Jezus maakt als het ware gewoon in één keer ruimte voor zichzelf in het leven van Simon. Jezus neemt plaats. Zo stapt hij in het leven. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat jij misschien wel aan de kant zat, een beetje gefrustreerd, uitdagend, ergens een onbeholpen schreeuw om aandacht, maar dat Jezus dan zomaar overboord stapt in jouw scheepje. Aan boord stapt van jouw levensschip. En dat wil de Heer eigenlijk vanmorgen ook weer doen. Via zijn woord, door zijn geest, komt Hij vanmorgen naar ons toe en stapt Hij in je leven. Typisch Lucas. Die laat het op meerdere plekken zien. Zacchaeus, ik moet in uw huis zijn. Ik stap je leven binnen. Wonderlijk toch? Dat Jezus vanmorgen niet op je afknapt. Niet je voorbij stapt. Maar je ziet in al je gedachten en zegt maar, ik moet in jouw levensschip zijn. En dan gaat hij ook de regie nemen. In vers 3. In vers 3 lees je dat hij vraagt of Simon een klein stukje van het land af wil varen. Staat in de Statenvertaling, hij bad hem, hij bidt het hem. Daar zit iets in van vriendelijk verzoeken, maar volgens mij kun je het ook vertalen als een bevel. Simon, afsteken. Toch opvallend. Ja, Simon luistert maar. Jezus stapt aan boord en neemt de regie. En ja, als Simon dan een stukje van de kant afgevaren is, dan, ja, dan moet hij wel luisteren. Toch heel onfatsoenlijk om dan alsnog de netten te gaan spoelen. Daar zit Simon. Stel dat jij Simon was. Hoe zou jij in de kerk in die boot gezeten hebben? Ja, het is toch ook niet aardig om met een heel chagrijnig gezicht te gaan zitten, toch? Al die mensen willen het horen en jij zit er dan ook bij? Lucas heeft haast. Het gaat Lucas niet zozeer om wat Jezus hier zegt, maar om wat Simon moet gaan leren. En wat moet hij gaan leren? Nou, jongens en meisjes, verschillende van jullie kunnen goed Bijbel lezen. Ik ga vers 4 lezen en dan moet je kijken of ik het goed lees. Vers 4. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vissen. Heb ik het goed gelezen? Nee, hè? Ik heb één woord niet goed gelezen. Want er stond geen vissen, maar er stond vangen, hè? Dat heb je gezien. Apart toch? Simon heeft de hele nacht niks gevangen, maar Jezus zegt, gooi het net uit om te vangen. Simon, die vissen zitten er. Ze zijn er al. Je hoeft alleen het net nog maar uit te gooien en dan vang je. Jezus wil Simon leren wie hij is. En eigenlijk is Simon de eerste vis die gevangen wordt en wordt het gedeelte wel de wonderbare visvangst genoemd, maar is het misschien eerder de wonderbare visservangst. En Simon die geeft zich helemaal gewonnen aan Jezus. Weet je waar je dat ziet? In hoe hij Jezus aanspreekt in vers 5. Meester staat er. En let op, dat is geen rabbi of onderwijzer, maar hier gebruikt Lucas een heel uniek woord. Hier staat het woord epistates. En epistates, dat betekent zoveel als commandant, bevelvoerder. Hey, zie je wat er gebeurt? Simon die eerst daar gefrustreerd zat, teleurgesteld en niet prioriteit gaf aan het woord van Jezus, die merkt dat Jezus in zijn levensschip stapt en het bevel overneemt. En wat doet Simon dan? Heere, u bent de commandant. Dat zegt hij in zijn schip, waar hij de commando over heeft, waar hij bepaalt hoe ze varen en ze vissen. Heere, u bent de commandant in mijn leven. En broeders en zusters, dat is bekering. En mag het woord van God u vanmorgen ook weer zover brengen, voor het eerst of opnieuw. Want ook al ben je hier vanmorgen gekomen met je teleurstellingen en met je twijfels, met je zorgen en vragen, dat de Heer Jezus je boot binnenstapt. En dat als Hij het woord neemt, dat jij dan tegen Hem zegt, Heere, u bent mijn epistates. Heere, op mijn werk, ik heb zo mijn best gedaan, maar u bent de commandant. Heer, ik zoek ernaar in mijn gezin. U bent mijn epistates. Heer, ik doe mijn best in mijn leven, maar u bent de bevelvoerder. Dat is bekering. Is de Heer Jezus uw bevelvoerder? Is Hij de commandant als je vrij hebt en als je naar het werk gaat? In je woonkamer en in je slaapkamer? Is Hij de commandant als je naar een scherm kijkt en als je iemand in het gezicht kijkt? Is Hij de commandant in het leven van elke dag? En daar wil Jezus Simon hebben. En daar wil Hij ons ook vanmorgen hebben. Dat Hij je leven binnenstapt. En zegt, ik weet van alles waar je mee zit. En broeders en zusters, als je Hem gaat erkennen, als die epistates, als de commandant in je leven, dan ga je steeds meer ontdekken wie Hij is. En dan ga je Hem gehoorzamen en dan kunnen de wonderen gebeuren. Dat zien we hier, maar dat zie je op andere plekken ook. Denk bijvoorbeeld aan de bruiloft te Kana. Er is geen wijn meer. En wat zegt Jezus? Vul die watervaten met water. Ja, maar Jezus, we hebben wijn nodig, geen water. En wijn moet toch in die water, in die zakken. Die moet toch niet in die kruik, dat is voor de handen wassen. Vul die watervaten met water. En in gehoorzaamheid gebeurt het. En zien een wonder. De weg van gehoorzaamheid. Het commando van Jezus volgen brengt zegen. Nog een voorbeeld. Graf van Lazarus. Hij rolde steen weg. Ja, maar Jezus, hij ligt hier al 4 dagen. Hij ruikt al, dat kan toch niet? Jezus had ook zelf de steen weg kunnen rollen, toch? Hij vraagt gehoorzaamheid. Hij wilde bevelvoerder zijn. Rol de steen weg. En ze zien een wonder gebeuren. Broeders en zusters, erkent u Jezus als de commandant in uw en jouw leven? Het is misschien vanmorgen niet een heel verrassend gedeelte nog. Niet heel, omdat het heel bekend is voor u en voor jou. Maar ook als je hier vanmorgen zit en je zegt, ja, ik vind het een heel bekend gedeelte, ik heb het al vaker gehoord en ik weet er al zelf al veel van. Besef dan dat Simon deze les niet alleen nu leert, maar ook verderop moet leren. Soms moet je lessen nog een keer horen om het nog een keer te leren, zodat het dieper komt. Want ja, kijk in Johannes 21. Dat is dus na de opstanding van Jezus, hè? Dan is Simon weer een nacht aan het vissen geweest en heeft hij weer een nacht niks gevangen. En dan staat Jezus langs de kant en die zegt, hebben jullie iets gevangen? Nee. Gooi het net dan uit aan de andere kant. Ook al zoiets vreemds. En hij doet het. En hij mag iets meer gaan zien van Jezus. Broeders en zusters, als u zegt, ja, ik zie Jezus zo weinig, dan begint het misschien wel hier. Is hij uw epistates? Is hij uw commandant? En ja, als hij zo in je leven stapt vanmorgen, dan mag je ook heus nog wel je teleurstelling en je twijfel bij hem neerleggen, zoals Simon ook doet. Meester, we hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Zeg het maar. Heer, ik doe zo mijn best, mijn werk. Ik doe zo mijn best in mijn gezin. En ik wil dichter bij u leven, maar zeg het maar. Maar stop dan niet. En zeg ook wat Simon zegt. Maar op uw woord zal ik het doen. En dan zijn we bij de toepassing. Van de teleurstelling naar de toestemming. Jezus stapt het leven binnen. Naar de toepassing. Maar op uw woord. Wat een geloofsbelijdenis van Simon. Want met dat Simon dat zegt. Als u het zegt, dan zal ik dat doen. Dan gooit hij al zijn logica en alles wat hij zelf heeft bedacht, gooit hij overboord. Want ja, wie gaat er nu met een scheepje midden op de dag vissen? Dat doet toch niemand? Dat doet geen visser. Die gaat overdag langs de kant, die gooit het met de hand. Maar met een scheepje, dat doe je 's nachts. Want overdag zitten die vissen veel te diep. Dan vang je niks. Simon zegt, u bent mijn epistates. En ik heb misschien zelf niks gevangen. Maar op uw woord. Broeders en zusters, als u echt in de Heer Jezus gelooft, dan moet je soms je eigen logica overboord gooien. Je eigen gedachten, je eigen manieren, de patronen waar je in zit. Waarom? Omdat de Heer Jezus u wil brengen tot volledige overgave. En iemand die schreef, wie vertrouwen heeft, hoeft niet de hele trap van zijn leven te zien, om toch in geloof zijn voet op de eerste tree te zetten. Zo wil de Heer Jezus ons leven binnenkomen. En zo wil hij Simon dingen leren. En ik weet niet of u het ook herkent, maar Simon die gaat straks op zijn knieën, daar komen we zo. Maar Simon leert hier een diepe geestelijke les. En dat leert hij nadat hij zelf gefaald heeft. Nadat het hem zelf niet gelukt is. Dat hij zelf met lege handen is komen te staan. Is dat ook uw ervaring niet? Mijn ervaring wel. Dat je soms in je studie, in je werkzaamheden zo je best doet. En dan lukt het niet. En dat je dan als je nu terugkijkt op die momenten. Dat als je dan met die lege handen bij de Heer Jezus komt, dat je dan juist die diepe geestelijke lessen leert. Omdat je meer gaat zien wie Hij is. Ook in jouw leven. Misschien zit je hier met al je teleurstelling in de diepte en zeg je, ik heb het niet. Jezus stapt je leven binnen en zegt, mag ik jou laten zien wie ik ben? En Simon die voelt aan die netten die net overboord gegaan zijn. En moet je zijn gezicht zien? Zo vol, daar krijg je niet in mijn eentje aan boord, dat past niet in het schip. En andere schepen worden erbij geroepen en uiteindelijk zijn er twee scheepjes bomvol, zodat ze bijna zinken. Overladen met zegeningen. Na frustratie en teleurstelling wordt hij overladen met wat Jezus kan. En zo brengt hij Simon tot volledige overgave. Er staat in vers 8, toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Simon kijkt. Wat is dit? Als jij zegt, ik ervaar zo weinig van Jezus, kijk eens wat je al van hem gekregen hebt. Zie het. Wat is dit? Simon ziet het en hij gaat door de knieën. Voor de knieën van Jezus. Heel opmerkelijk dat het zo staat. Voor de knieën van Jezus. Het staat nergens anders zo. Maar de knieën, dat is iets van staan. Van sterk zijn. Jezus, hij staat in al zijn kracht. En Simon, die zat er in zijn teleurstelling en gebrokenheid. En nu die zoveel vis aan boord heeft, alles spartelt om hem heen. Kijkt hij wie Jezus is en dan kan hij maar één ding. Dat is op de knieën voor Jezus. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Daarom buig ik neer voor u. Ziet u wat hier gebeurt? Precies in vers 8 wordt Simon niet alleen maar meer Simon genoemd, maar juist dan noemt Lucas hem Simon Petrus. Petrus, rots. Als je zo tot overgave komt voor Jezus, dan ga je zien wie hij is. En dan mag je op je knieën gaan. En juist dan, als je zo op je knieën gaat voor Jezus, dan ben je Petrus. Dan ben je de rots. En dan word je bruikbaar. En dan krijg je straks een nieuwe opdracht. En zegt, Heere, gebieder, Kyrios. Misschien zeg je vanmorgen, voor mij blijft het nog een beetje op afstand staan. Ik zie het niet. Ik ervaar het zo niet dat de Heer Jezus mijn leven binnenstapt. Maar kijk dan nog eens goed, als u kijkt in uw leven, wat heeft u? Wat u zelf heeft verdiend? Is het niet de zegeningen van de Heer? Heeft de Heer niet overladen? En in dat licht gaat Simon ook zien wie hij zelf is, zie je dat? Hij zegt, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Heere, nu ik dit zo zie, ga mijn ogen open voor wie u bent en... Ja, wie ben ik dan dat ik zo daar durfde te zitten? Heb je het wel eens zo meegemaakt? Dat je denkt, hoe heb ik het gedurfd om zo met de Heer Jezus om te gaan? Hoe heb ik het in mijn hoofd gehaald om zo'n houding te hebben? Wie ben ik? Waar heb ik het lef vandaan gehaald om zo om te gaan met, wat ben ik een zondig mens voor zo'n Jezus? Wat ben ik zo met mezelf bezig? Wat ben ik klein? En nietig, en denk ik dat het om mijn levensboot gaat en dat dat het belangrijkste is. Zie je wat hier gebeurt? Simon die leert zijn ellende niet zo hier direct door de wet. Simon leert zijn ellende als hij overladen wordt door Jezus, als Jezus in zijn leven stapt en hem laat zien hoe machtig hij is en hem overlaat met zegeningen, dan beseft Simon ineens, wie ben ik wel niet? En dan blijf je niet staan, maar dan ga je op je knieën. Herkent u dat? Ik ken iets van die houding. Als Jezus zo ook uw leven binnenstapt. En dat hij u ziet. En dat hij eigenlijk u zo voorbij zou kunnen gaan. En kunnen denken, nou die heeft geen recht op. Maar dat hij je leven binnenstapt. En dat je mag erkennen. U bent de commandant. De epistatus. En dat je mag zien hoe hij je overlaat. Wat in Jezus. Wonderlijk toch? Ja, dan moet je één ding wat Simon zegt, moet je niet zelf gaan zeggen. Want Simon die zegt, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Nou, dat moet je niet zeggen. Dan zeg je toch eerder, Heere, blijf bij mij, want ik ben een zondig mens. Simon zal het later ook niet meer zeggen. Als Jezus dan zegt tegen mensen, tegen zijn discipelen, wilt u ook niet weggaan? Dan zegt Simon, nee, ik wil bij u blijven. U hebt woorden van eeuwig leven. Maar Simon leert hier ootmoed. Broeders en zusters, Heer Jezus Christus, hij staat daar. Als Zoon van God. Hij stapt dat levensbootje binnen. En hij wil Simon tot overgave brengen. Hoeveel te meer wil hij ons vanmorgen tot overgave brengen? Als hij niet alleen ons leven is binnengestapt. Niet alleen zijn naam en onze naam heeft verbonden in de doop. Maar als hij ook zijn leven heeft gegeven. Dat hij zijn leven gaf van het kruis op Golgotha. Uit liefde voor die mensen die gefrustreerd in hun eigen bubbel blijven zitten. Jezus buiten hun leven houden. Wonderlijk toch? Die Jezus, die wil graag de epistates en de kurios in je leven zijn. Wonderlijk toch? Hij wil het ook in jouw leven zijn. Mag hij dat zijn? Jezus en ons levensschip. Van teleurstelling gingen we naar toestemming, gingen we naar de toepassing. En tot slot, als Simon dit geleerd heeft, als hij Jezus zo heeft leren kennen, zo voor hem op de knieën is gegaan en dit beleden heeft, dan wordt hij echt bruikbaar in Gods koninkrijk. Want dan zegt Jezus in vers 10b, wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. Simon, je zult gaan vangen. En dat vangen wat hier gebruikt wordt in het Grieks is net weer een ander woord dat daar bij die vissen gebruikt wordt. Het woord dat hier gebruikt wordt voor vangen is een woord dat erop duidt vangen om in leven te houden. Zoals je soms vissen in een doodlopende sloot kunt hebben, die wat verontreinigd is en die vissen die dreigen dood te gaan, die worden dan gevangen en in een andere plek weer uitgezet. Gevangen om in leven te behouden. Simon, nu je dit geleerd hebt, ben je bruikbaar in mijn koninkrijk. Simon, nu je dit geleerd hebt, mag je ook mensen gaan vangen. Broeders en zusters, als u dit geleerd heeft, dan ben je bruikbaar om mensen te gaan vangen. En gooi dan uw net maar uit. Gebruik uw netwerk. En dan mag je de vangst aan de Heere overlaten. Want Simon heeft gemerkt, als je Jezus de bevelhebber van je levensschip laat zijn, dan zijn wonderen de wereld nog niet uit. Als de Heer Jezus zo voor jou de epistates en de kurios is, je redder, verlosser en zaligmaker, dan zul je gaan merken, wonderen zijn de wereld nog niet uit. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heren, wilt u alstublieft als die epistates, als die commandant in ons leven zijn. Wilt u als die Kyrios ons leven leiden. En heren, dan weet u van onze teleurstellingen. Van dat wat soms niet lukt. Dat waar wij met lege handen zitten. En heren, ten diepste zitten we toch allemaal met lege handen voor u. Zie ons dan aan, heren, in uw genade. Zie ons aan in onze onbeholpen schreeuw om aandacht. Dank u wel, heren, dat u ons niet voorbij stapt vanmorgen. Maar dat u in ons leven stapt. Dat u aan boord komt. En wees dan maar de commandant, heren. Stuurt u ons en leidt u ons en brengt u ons tot overgave. Heren, aan uw voeten is de hoogste plaats. We danken u, Heer Jezus Christus, voor de macht die u heeft laten zien hier op aarde. En hoe u Simon stap voor stap leerde wie u was en wie u bent. En hoe hij zich daartoe moest verhouden. Dank u wel, Heer, dat wij ook in de praktijk van het leven mogen leren. Dat we het zelf niet hebben, maar dat u ons overlaat met uw zegeningen. Geprezen zij u daarom, Heren. Heren, en dan belijden we u dat wij ook zondige mensen zijn. Dat wij soms ook zo vastzitten in ons eigen cocon en hoe het moet. Wat belangrijk is en wat niet lukt. Maar dat u ons leert wie u bent. Wij bidden u, Heren, gaat u door met uw werk op dat punt. Leert u ons geestelijke lessen. Zodat we leven met u. Geef ons ook wijsheid, Heren, als we misschien mensen in onze familie en omgeving hebben die vastzitten in hun denkpatronen, maar die maar niet tot overgave komen. Geef ons woorden om te spreken en help ons om mensen mee te nemen. Heren, wilt u ons gebruiken als vissers van mensen. Want op uw woord, Heren, zullen we vangen. Op uw woord gebeuren er wonderen. Zo gebeurt dat in de Bijbel. En zo is toch ook het teken dat wij deze dienst hebben. Een teken van uw wonderbaarlijke macht en uw genade aan ons bewezen. Heren, Simon zei, ga weg van mij. Maar wij vragen, Heren, mogen we alstublieft heel dicht bij u blijven. Dat u met uw geest in onze harten werken en wonen. En ons ervoor bewaren dat wij de geest zullen uitblussen en uitdoven, bedroeven. Heren, wilt u met uw geest in onze harten werken en ons zo gebruiken in uw dienst, in uw koninkrijk. Want op uw woord en vanuit uw macht, dan wordt er gevangen, Heren. Zou u ons willen laten zien waar we moeten vissen, wat ons netwerk is en hoe we daar dan ook met wijsheid in mogen vangen. Niet tot onze eer, niet in onze kracht, Heren, maar op uw woord, omdat u het zegt. Heren, geef zo ook vanmiddag weer een gezegende dienst. Als uw woord verkondigd zal worden, de dominee van de Ree, als we met elkaar weer samen mogen komen, geef ook dan wat nodig is. Opdat er vissen gevangen mogen worden en vissers toegerust mogen worden. Dat we ook dan tot verwondering mogen komen in de God die we mogen belijden met elkaar. Heren, zo zijn onze ogen op u. Neem genadig weg wat niet goed was van onze kant. En hoor onze lof. Want wat een wonder, Heren, dat uw knieën recht bleven staan in dat scheepje. Wat een wonder dat u vaststaat in de hemel. Heren, u hebt overwonnen. Daar ligt onze verwachting en hoop. Help ons om dat voor ogen te houden, Heren. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 107. Daar zingen we vers 12 en vers 16 van. Zij die de zee bevaren, de zee van de meer van Galilea, met schepen rijk bevracht. Nou, het schip zit vol. Ja, die mag daar ook iets in zien van Gods wijsheid, gunst en macht. Psalm 107, vers 12 en 16. Thank you. ontvangt u binnen de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.